Romeinen hoofdstuk 8, waar de apostel eindelijk toekomt aan de climax eigenlijk van het hele betoog van de voorgaande hoofdstukken, maar meer in het bijzonder van de voorgaande drie hoofdstukken, waarin immers de apostel uiteenzet dat wij niet zouden leven onder de beginselen van deze wereld, namelijk zonde, hoofdstuk 6, wet, hoofdstuk 7, maar integendeel zouden leven onder de wet des geestes des levens in Christus Jezus. Dat is de zware uitdrukking van Romeinen 8 vers 2. Maar de gedachte is dat het begrip wet nou eenmaal staat voor beginsel, onderwijzing eventueel, maar het staat ook voor waar wij tegenwoordig geen woord meer voor hebben. Dus noemen wij het normen en waarden, onvermijdelijk in het meervoud. Waarom dat is, weet ik ook niet. Maar een gewoon goed Nederlands woord daarvoor is gewoon wet. Vooropgesteld dat het daarbij gaat om wet die niet opgelegd is van bovenaf, verplichtend en met sancties, maar het gaat om dat wat ingeschreven wordt of is in de harten van de mensen. In elk geval, Romeinen 8 vers 1 zegt, of begint met vast te stellen, zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Punt. En voor degene die er niet waren vorige keer, de rest van het vers mag u doorstrepen. Schoten met drie andere uitdrukkingen door de gedachte, maar de rest van het vers mag u doorstrepen. Het hoort er niet bij. Niet dat het niet goed is, maar het idee is gewoon dat die gedachte die in de rest van dat vers in sommige Bijbels, althans in de Statenvertaling, voorkomt, dat die hier nog niet aan de orde is. Dat komt pas aan de orde in vers 4 en eerder niet. Dus daar hebben we het nog over. Maar het idee is gewoon, er is dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Een conclusie uit het voorgaande, samenvatting ook uit het voorgaande, zo staat het er ook, zo dan. Net als hoofdstuk 5 vers 1 begint, zo dan. Gerechtvaardigd zijn uit het geloof hebben wij vrede met God en zo. En dat is wat hier ook aan de hand is, zo is er dan geen veroordeling meer. Niet alleen zal er geen veroordeling meer zijn in de toekomst, maar dat staat er eigenlijk niet hoor, dat zo is. Maar vooruit dan maar. Maar het gaat er maar om dat het vers niet zozeer spreekt over de toekomst, maar spreekt over het heden. Ik weet niet of ik dat vorige keer uitgebreid heb uitgelegd. Nou ja, erg uitgebreid hoeft het ook eigenlijk niet meer. Want we hebben dat besproken naar aanleiding van Romeinen 8 vers 1, dus dat is niet zo heel lang geleden. Romeinen hoofdstuk 8 vers 1, waar staat dat de toorn Gods wordt, vers 18... Romeinen 1 vers 18, ik zei het natuurlijk weer verkeerd hè. Ja, Romeinen 1 vers 18. De toorn Gods wordt geopenbaard over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. Of gewoon over de mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. De Bijbelse gedachte, Bijbelse waarheid, en sowieso de waarheid is dat de mens al minstens 2000 jaar leeft inmiddels onder het oordeel Gods. Ik bedoel gewoon, in elk geval is dat zo sinds wat wij noemen de eerste komst van Christus. Sinds men de Heer Jezus verwierp, leeft de mensheid onder het oordeel Gods, waarbij het licht, en dus de waarheid, het licht uit de wereld verdwenen is, en waarin wijsheid tot dwaasheid gemaakt is. Van Gods wegen, daar gaat het om. En het rondtasten in het duister, wat de mens tegenwoordig heel goed afgaat, is niettemin nog steeds gewoon rondtasten in het duister, want het licht is uit. En die gedachte kent u uit het Johannes-evangelie ongetwijfeld. U weet wel, wandelt in de dag zolang het licht is. De tijd komt waarin immers het licht uit de wereld zou verdwijnen en waarin de zoon des mensen zou terugkeren naar waar hij tevoren was. En hij heeft het licht achter zich uitgedaan. Ongeveer zo. Voor de wereld, althans. Vandaar dat wij enigszins triomfantelijk kunnen zingen. Ik wandel in het licht met Jezus en de nacht vloot heen, het is helder dag en woorden van gelijke strekking. Daar is uit werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Hoeveel wilde u er nog meer hebben? Allemaal uit liederen. Maar ik hoop maar dat u begrijpt waar het over gaat. De wereld is nog steeds in duisternis. Enigen die licht ontvangen, die de waarheid leren verstaan, zijn degenen die zich openstellen voor de Bijbel. Dus de technische variant. De meer mystieke variant is deze. De enige die licht en waarheid ontvangen zijn degenen die geloven in de Heer Jezus. Maar dan nog alleen voor zover ze hun harten daarvoor openstellen, hoor. En voor zover zij weten willen. Want terwijl ik het zeg, denk ik altijd maar de meerderheid van degenen die zich christenen noemen wandelt nog steeds in dezelfde duisternis als die van de wereld. En soms heb ik zelfs het idee dat onder hen de duisternis nog veel sterker is dan juist in de wereld. Omdat ik kringen ken waarin men zich christen noemt en waarin men hoegenaamd de waarheid niet wil kennen, vooral niet die van de Bijbel. Want die wordt overal ondergeschoven, komt de bedekking overeen, weet u wel. We kennen het verhaal van de werking van de wet en zo. Daar is de duisternis, denk ik, als ik het zo kan beoordelen, eigenlijk nog groter. Maar goed, ga ik niet verder op in, want het doet er helemaal niet toe wat ik ervan denk. Gaat er maar om dat de Bijbel leert dat de hele mensheid leeft onder het oorn, onder de toorn en onder het oordeel Gods. Zo wordt gezegd in Romeinen 1, zo wordt het ook gezegd in dat bekende gedeelte van Johannes 3, waar staat dat wie gelooft komt niet in het oordeel, maar wie niet gelooft is in het oordeel. Gaat niet over de toekomst, gaat over het heden. En er staat dan ook prompt achter, en dit is het oordeel, dat hoewel het licht in de wereld gekomen is, de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Dus democratisch, ze mochten kiezen en ze kozen voor de duisternis, want hun werken waren boos, staat er. Toch? Nou goed, en wat hier nou in Romeinen 1 staat, is niet zozeer, er zal geen veroordeling, toorn of hoe het maar heten mag, zijn in de toekomst, voor degenen die in Christus Jezus zijn, maar er is nu. Zat er ook expliciet bij nu. Geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Met andere woorden, waar de natuurlijke mens, dan wel de religieuze mens, want dat is in de praktijk toch net zo goed nog steeds de natuurlijke mens, leeft onder heerschappij van zonde en heerschappij van wet en dus leeft in duisternis, zijn wij als gelovigen fundamenteel aan die toorn ontkomen en zouden wij wandelen in het licht, want er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dus zal ik die andere tekst ook nog even lezen. Dat ken ik niet uit het hoofd, dus het wordt Johannes 3, het laatste vers. Die de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Zo snel kun je niet, hè. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft, woont, blijft op hem. Dat is vers 36 en ik zeg dat nu in aanvulling op vers 18 en 19 in het bijzonder van datzelfde hoofdstuk. De toorn Gods blijft op hem. Maar andersom, wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, Johannes 3 vers 36. En dat lees je dus rechtstreeks naast Romeinen 8 vers 1. Er is dus geen toorn, geen oordeel, geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, want de toorn Gods blijft niet op hen. Zo eenvoudig is dat. Je moet alleen die waarheden leren kennen natuurlijk. Of eigenlijk, je moet wel lezen wat er staat, hè. En dat is maar waar het om gaat. Er is geen verdoemenis. Wij hoeven niet in duisternis te wandelen, begrijp je me goed? Ook wij als gelovigen kunnen daar weliswaar voor kiezen. Alsnog, en velen doen dat ook. Maar we worden natuurlijk opgeroepen om juist niet te wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Nou grijp ik niet naar de tweede helft van 8 vers 1. Maar ik grijp naar het laatste deel van 8 vers 4. Ik grijp vooruit. Dat komt straks namelijk pas. Hier gaat het eerst om deze fundamentele waarheid dat wij niet leven onder de toorn Gods. Ook niet wanneer wij naar het vlees wandelen. Ik bedoel, we zijn daar vrij van. Dat we niettemin kiezen voor een bepaalde richting en kiezen voor duisternis, ja, dat kun je doen. Maar, nou goed. En dan het volgende vers. Want de wet, dat is dus Romeinen 8 vers 2, want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En vertwijfeld kijk ik om me heen van, dat heb ik toch zeker vorige keer wel verteld. Dat aardige vers dat ons zegt dat weliswaar, dat het misschien dan wel zo is, nou theoretisch is het 100% waar, dat door de dood van de Heer Jezus het oude verbond en daarmee de wet werd beëindigd, vernietigd, dan wel teniet gedaan, maar dat in de praktijk wij pas van die heerschappij van die wet verlost worden, naarmate wij leven, dan wel leren te leven uit de wet des geestes en des levens. Hebben die nog? En de eenvoudige terminologie is gewoon deze. Naarmate wij leren te leven onder het nieuwe verbond, zijn wij vrij van het oude verbond. En vergis je niet, Dat was de vloek der wet, weet u wel, waar we van verlost zouden worden. Als men onder de wet leeft namelijk, leeft men onder die verdoemenis, hoor. Onder dat oordeel, in de praktijk, onder die toorn gods. In duisternis, onder de bediening des doods. En zo heet hij ook, de wet der zonde en des doods. Romeinen 8, vers 2. Maar er staat, maar de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Wet, beginselen, hoe je het maar vertaalt, wet, onderwijzing der zonde en des doods, dat slaat op het oude verbond. Der opgelegde wet uit geboden en inzettingen bestaande met de uitdrukking uit, wat is het, Colossense 2, als ik me goed herinner. En als dat zo is, dan is die wet des geestes des levens in Romeinen 8 vers 2 uiteraard daarvan het tegenovergestelde. En dus niet wet, namelijk geboden en inzettingen, maar genade. En zoals de wet der zonde en des doods een van de termen is ter aanduiding van het oude verbond, de bediening des doods, uit 2 Korinthe 3, zo is de wet des geestes des levens gewoon het nieuwe verbond. En die heet in hetzelfde 2 Korinthe 3 een bediening des geestes. En geest en leven zijn er weer misschien nog niet meer. Eigenlijk moet ik dat allemaal opzoeken, maar dan duurt het allemaal nog veel, veel langer. Maar ik geef dat altijd als huiswerk op. Men lezen 2 Korinthe 3 en men maken twee kolommen. In de linkerkolom schrijft hij alle uitdrukkingen. Dat is serieus. Dat is heel serieus. In de linkerkolom schrijft hij alle uitdrukkingen die je tegenkomt waarmee de wet wordt aangeduid. En in de rechterkolom, uiteraard de rechterkolom, symboliek, schrijft hij alle uitdrukkingen die u daar tegenkomt ter aanduiding van het nieuwe verbond. Hebben jullie? U weet wel, dat gedeelte van niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets te denken, want onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren. En een rechtse kolom, des Nieuwe Testaments. En dan niet der letter, dat is de linkse kolom, de wet. Maar des geestes. Want de letter dood, linker kolom, nog een keer opschrijven. Ook al is het dezelfde term, opschrijven, ook hoe vaak het voorkomt. Dus, want de letter dood, linkse kolom, de wet, maar de geest, rechtse kolom, maakt levend. En indien de bediening des doods, linker kolom, in heerlijkheid is geweest, heerlijkheid, opschrijven. Hoeveel te meer de bediening des geestes en des levens, overvloedig in heerlijkheid. Dan heb je al twee uitdrukkingen weer voor de rechter kolom. Doe dat maar eens een paar keer. Je zult zien dat u bij de eerste ronde heel wat termen gewoon overslaat, omdat u het niet eens ziet. Zo vaak wordt het genoemd. En dan weet je precies wat voor bedieningen dat zijn. De letter, de wet, de geest, namelijk leven. Het gaat daar trouwens over precies hetzelfde als hier in Romeinen 8. Het praktische leven en daarmee de praktische dienst van de gelovigen, niet onder het oude verbond. Daartoe was hij namelijk sowieso onbekwaam, maar onder het nieuwe verbond, waartoe hij bekwaam gemaakt is. Ja, nou goed. Terug naar Romeinen 8 vers 2. Ik zal u dan ook verteld hebben, naar aanleiding van het vers, dat het dus een praktische uitspraak is. Het gaat over de praktische omstandigheden van de gelovigen. En in de praktijk zijn wij pas vrij van wet en heerschappij van wet in ons leven, naarmate wij leven uit die genade Gods. Wij zouden niet denken, mag het niet, moet het of is het verboden? Helemaal niks van dat alles. Waar het om gaat, is of het, ik moet even de term opzoeken uit de eerste Korinthebrief, waar het om gaat is of dingen nuttig zijn of niet. Of ze zijn tot eer van God of niet. Maar we mogen alles. Als we, maar dat staat daar ook, hè, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar staat meteen achter, maar niet alles is nuttig, want niet alle dingen stichten. Als je wat nuttigs wil doen met uw leven, dan bestaat het nuttige niet uit het wandelen in overeenstemming met de wet. Het kan namelijk niet. En bovendien, als het al wel kon, was het nog niet nuttig. Want het gaat niet om het onderhouden van de wet. Het gaat om de opbouw van de gemeente. En daar zou onze wandel in de eerste plaats toe bijdragen. En daarbuiten is er niks van enig belang. En daarom ook alles toegestaan, want het betekent toch niks. Voor God. En voor onszelf soms wel, betekent het soms wel wat. En daarom is het zo fijn dat ons alle dingen geoorloofd zijn. Oh, u volgt mij nog hopelijk, ja. Ja. Nee, niet alleen verkeerde dingen naar normen van de wet, maar ook goede dingen. U weet, in sommige kringen is het enerzijds verboden om de wet te overtreden, anderzijds ook verboden om dingen te doen die leuk zijn. Waarschijnlijk voortkomend uit de filosofie dat daar in de praktijk geen verschil tussen bestaat. Omdat dingen die leuk zijn per definitie geacht worden overtredingen van de wet te zijn. Maar als die opvatting al zou bestaan, dan bewijst dat alleen maar de zondige natuur van de mens. En dat is de functie van de wet ook. Door de wet is kennis van zonde, toch? Nou, dan bent u hopelijk helemaal wakker. Goed. Dan komen we bij vers 3. Pen bij de hand, of is dat dan geweest allemaal? Nou, dat komt nog. Pen bij de hand. Want ik kan die zin wel voorlezen, maar er begrijpt niemand een letter van, hè, als je zo'n zin gewoon leest. Het huiswerk is natuurlijk voor de volgende keer het redenkundig ontleden van Romeinen 8 vers 3. Ik zie een onderwijzer zitten, dus dan denk ik... dat kun je niet meer weten, is niet eens wat het is, hè? Nee, dat is het probleem. En daarom kan men ook niet begrijpend lezen. Zeker niet als het een beetje fatsoenlijke taal is zoals in de Bijbel. Maar vooruit. Dan proberen we het dan maar. Want, haakje openen. Haakje openen. Weet je wat een haakje open is? Nou, vanaf haakje openen wil zeggen, vanaf dit punt moet je de dingen tussen haakjes zetten. Er komt namelijk een tussenzin. En als je de hoofdzin van vers 3 wil begrijpen, dan moet je dus gewoon even de tussenzinnen weglaten, anders dan raak je de draad kwijt. Ik zal het eerst anders zeggen dan. De hoofdzin is, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Dat is lastig te vinden, want ik zei, want God heeft, maar er staat natuurlijk in onze Statenvertalingen, want heeft God. Daar is ook een reden voor. Het gaat een beetje mank, maar dat is in het Grieks ook zo, dus het maakt geen verschil. Dat is echt zo. In het Grieks loopt die zin ook niet goed. Maar dat geeft niet. Daarna gaan we de tussenzinnen weglaten. Dat wil zeggen, want laten we staan, want dat is hoofdzin. En dan, haakje openen, hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, haakje sluiten. Dat hele stuk is dus een tussenzin. Eigenlijk twee tussenzinnen, mevrouw. Maar dat gaat tussen haakjes. Dus dan sla je eerst over. Dan krijg je, heeft God. Maar het blijkt snel genoeg dat je die twee woorden even moet omdraaien. Gewoon gezegde en onderwerp omdraaien. Maakt niks uit, verandert niks mee. En dan, haakje openen. Zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde. Ook één tussenzin, eigenlijk ook weer twee trouwens. Maar ook even tussen haakjes zetten. En de rest is weer hoofdzin. Dus het wordt, want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. Het is van belang om dat goed te lezen. Dat is wat het vers eigenlijk zegt. De rest zijn bijzinnen. En in zekere zin, in het verband van dit hoofdstuk, ook bijzaken. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat wat er in de tussenzinnen staat niet belangrijk is. Maar in het kader van deze uiteenzetting is het niet zo belangrijk. Het ligt alleen de hoofdzin toe. Dat is altijd de bedoeling trouwens van bijzinnen. Dus God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. In het vlees van de mens is namelijk zonde. Zodanig zelfs. Dat ook in de Bijbel dikwijls deze woorden synoniem zijn. Dat wil zeggen, ze worden geacht dezelfde betekenis te hebben. Er staat vlees en men denkt zonde, of er staat zonde en men denkt vlees. En dus worden die woorden door elkaar gebruikt. Dat is niet altijd terecht, maar waar het gaat om de mens, de natuurlijke mens, uiteraard wel. Want de zonde is inderdaad een kracht die woont in en behoort tot het vlees, namelijk de oude mens, het lichaam van de mens. Het is niet alleen een morele zaak trouwens, die zonde, een ethische kwestie, maar het is ook wel degelijk een biologische zaak. Want zonde bewerkt de dood. En de werkzaamheid van de dood is gewoon vast te stellen, zo'n biologisch verschijnsel. Maar het is de uitwerking van de zonde in ons. En daarom in hoge mate is het hetzelfde. Zonde bewerkt de dood. Hoe dat ook zij, wij zouden in ieder geval bedenken, daarmee grijp ik met genoegen terug op het voorgaande gedeelte, namelijk het laatste deel van Romeinen 7, dat het vlees is de uitwendige mens. Begrijp me goed, het vlees is de oude mens, maar meer in het bijzonder ook de uitwendige mens. Dat wat zichtbaar en tastbaar is, al kun je er soms met je vinger net niet bij als je een graat in je keel hebt, ja. Maar niettemin is het gewoon nog de uitwendige mens. En de buik, dan wel de maag, de ingewanden, dat is ook uitwendige mens. Dus als wij straks pauzeren, dan wel gaan eten, dan heet dat niet inwendige mens verzorgen. Het heet uitwendige mens verzorgen. De term inwendige mens verzorgen is gewoon een grap. Maar van huis uit. Maar dat weet langzamerhand niemand meer, na het schijnt. Dus vandaar dat ik het er nou maar eens een keer bij vertel. Dat is namelijk de uitwendige mens. De inwendige mens verzorgen doen we nu. En dat gaat zelfs soms ten koste van de uitwendige mens. Want je wordt je stijf van, je krijgt je dikke benen van, je doet je schoenen uit en je kan er straks als pauzes, krijg je die dingen niet meer aan. Omdat je zo lang, te lang hebt stilgezeten en dat soort dingen meer. Begrijp je wel?
Ja? Dat was
net even namen.
Nee, namen niet.
Ja, dat kan heel goed. Ja, er staat werken, broeder. Ook werk wat de inwendige mens doet, ik zal u zeggen, dat is dikwijls zwaarder dan het werk van de uitwendige mens. Je komt er slechter van bij in elk geval. Maar dat even terzijde. Maar waar het om gaat is dat vlees is uitwendige mens, heel de uitwendige mens. Jij kan toch moeilijk zeggen, het vlees is heel de mens, alles wat er in de kist uiteindelijk verdwijnt. Dat, ik bedoel, dat zijn van die rare termen. Maar ik zou ze eigenlijk het liefst gebruiken. Gewoon omdat dat de realiteit is die wij dan maar onder ogen hebben te zien. Dat is uitwendige mens. En daarin woont de zonde in het vlees in de zin van lichaam. Want dat is de betekenis van het woord vlees, het lichaam. Materie. Nou, en wat de schrift nou zegt is inderdaad dat de zonde ook bij u en mij, ook bij ons als kinderen gods, woont in ons vlees. Maar daarvan staat God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En dan nog een keer. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Waarom niet? En dan komen er twee toelichtingen. De ene in vers 2, dat begint dus met want. En de andere in vers 3, die begint dus ook met want. En omdat ze beide met want beginnen, slaan ze allebei terug op vers 1. Dat is in het kader van de oefening begrijpend lezen. Ja. Waarom is er geen veroordeling meer? Aan de ene kant, omdat wij vrijgemaakt zijn van de wet. Die zou ons veroordelen, namelijk de wet der zonde en des doods. Maar daar leven wij niet onder, dus er valt niks te veroordelen. Dat is het ene antwoord. En het andere antwoord is, er is geen veroordeling meer of geen verdoemenis meer. Want God heeft de zonde veroordeeld. Het is al gebeurd namelijk. Dat oordeel. En daarna in de tussenzinnen wordt dan gepropt, ik bedoel het eerbiedig, maar er wordt zo kort mogelijk in die tussenzinnen gezegd hoe dat gebeurd is. Namelijk door de Heer Jezus. God heeft zijn zoon gezonden in gelijkheid des zondige vleeses en dat voor de zonde. En die heeft inderdaad die zonde gedragen en de zonde is inderdaad veroordeeld, meer specifiek in zijn vlees. En wat er niet bij staat, is de achterliggende gedachte die ik zo vaak mogelijk herhaal, met grootste genoegen. De gedachte namelijk dat de Heer Jezus nou eenmaal als zoon des mensen en dus als erfgenaam en directe opvolger van Adam, als hoofd van heel de mensheid, dan wel als hoofd van heel de menselijke familie. Kortom, dat hij als hoofd van de menselijke familie het recht had, ook volgens de wet, om de schuld voor de hele familie te betalen. Om zich garant te stellen voor. En dat is wat hij gedaan heeft. Vandaar dat we in de Bijbel niet lezen dat de Zoon van God gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Nou, met moeite kun je zoiets construeren, maar het staat er nooit echt zo. Wat er staat is, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Want alleen de Zoon des Mensen had het recht om dat te doen. Ik heb wel eens horen zeggen, het schijnt wijdverbreid te zijn, heb ik achteraf begrepen, dat Gods Zoon voor nodig was om onze zonden uit te delgen. Ik moet u zeggen, nee, integendeel. Daar was niet Gods Zoon voor nodig, daar was de Zoon des Mensen voor nodig. En dan iemand die de capaciteit had, een Zoon des Mensen, een opvolger, een erfgenaam van Adam, die de capaciteit had, dan wel het vermogen om de schuld te betalen, om zo te zeggen. Maar wat de Zoon van God betreft, die was nodig om ons eeuwig leven te geven, vervolgens, nadat onze schulden betaald waren. Niet meteen roepen, maar dat is toch dezelfde. En dan zeg ik, ja, dat is dezelfde. Oké, laat maar zitten dan. Maar ja, hem te kennen, Christus leren kennen, ja, dat wil zeggen dat wij toch die verschillende hoedanigheden, functies van de Heer Jezus Christus, zouden kunnen onderscheiden en zouden begrijpen dat het niet allemaal hetzelfde is. Het ene ding was, zeg ik hier ook steeds al, naar aanleiding van de voorgaande hoofdstukken hier in Romeinen, het is één ding dat onze zonden zijn weggedaan, onze schuld vergeven is, enzovoorts. Maar het is een heel ander ding dat we eeuwig leven hebben ontvangen. Dat komt daarna pas. Eerst het een, dan het ander. Eerst dood, dan opstanding. Nou goed. In elk geval, er is geen veroordeling meer. Dat is nog steeds teruggrijpend. En dat is omdat God de zonde veroordeeld heeft in het vlees. De Heer Jezus Christus namelijk heeft dat gedragen. En als je nou zegt, maar hier staat zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vlezes, moet ik u zeggen, ja, maar dit is achteraf geredeneerd. Dit is geredeneerd vanuit de tegenwoordige positie van Christus, die als zoon van God gesteld is, zal ik maar zeggen. De zoon van God, die in het verleden gezonden werd om, opdat hij de straf der zonde zou dragen en opdat hij daarna tot zoon zou gesteld worden. Dat is de strekking van dit vers. Want het gaat hier natuurlijk toch niet in de eerste plaats om wat in het verleden gebeurd is. Het gaat hier in dit hoofdstuk in de eerste plaats om de tegenwoordige situatie. Daarmee trouwens teruggrijpend op hoofdstuk 5. U weet wel, hoofdstuk 5, dat zegt, ja, als het dan zo is dat hij voor onze zonde gestorven is toen wij nog zondaren waren, dan is de bijzonder interessante vraag, wat doet hij dan nu voor ons, sinds wij geen zondaren, geen vijanden, geen goddelozen meer zijn, maar kinderen Gods. Dan moet u voor ons wel heel wat meer doen. Dat staat daar ook. En weet u wat er stond? Herinnert u zich dat? Veel meer zullen wij nu met God verzoend zijn door hem behouden worden van de toorn. En dat is precies hetzelfde. Dat is waar we het nu over hebben dus, hè. Romeinen 5 is dat. Vanaf vers 8 dan, om het zo kort mogelijk te zeggen. Romeinen 5 vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan, zijn er nu gerechtvaardigd door zijn bloed, namelijk door zijn leven, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. En dus, we leven niet onder de toorn en onder het oordeel of onder de verdoemenis. En dus, zo is er dan geen verdoemenis of veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Het gaat echt over precies hetzelfde. Hij leeft namelijk voor ons. En hij geeft ons wat wij nodig hebben. Nou goed, daar gaat het dan ook vervolgens over in Romeinen 8. Want God heeft de zonde veroordeeld in het vlees. En hij heeft dat gedaan, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat terwille van de zonde. Waarom werd Christus tot zonde gemaakt? Opdat juist langs die weg de zonde teniet gedaan zou worden. En dat voor de zonde kun je natuurlijk ook lezen als vanwege de zonde, of hoe je dat maar zegt. Het is geen positieve uitspraak per definitie. Het wil niet zeggen terwille van de zonde. Het kan ook zijn juist om de zonde te bestrijden. Maar vertaal het dan maar met vanwege de zonde. Dat lijkt me wel voldoende. Hij werd vlees en bloed deelachtig. Dat is Hebreeën hoofdstuk 2. Hij werd vlees en bloed deelachtig om te kunnen sterven. En opdat hij vervolgens door de dood heen de dood en de werking van de dood teniet zou doen. Weet u nog? Hé, dat vind ik interessant. Even, dan komt er tussen zitten. Mag je dus tussen haakjes zitten. Ja, hij zei, inderdaad, tot God in de hemel, zei de Heer Jezus. Ik sta me nou in te houden, want ja. Hè? Voor degene die denken, maar hij was toch God, moet ik u zeggen, dat is wat lastig dan. Nee, op aarde was hij mens. Oude bekende thema, altijd een struikelblok voor het verstaan van wie hij eigenlijk is. En door te zeggen hij was God, dan redeneer je alles weg, en het is volkomen onbijbels natuurlijk. Hij sprak tot God in de hemel, broeder, want daar ging het eigenlijk over. En hij zei, tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat is omdat hij inderdaad de zonde der mensen droeg. En bovendien valt daaruit te concluderen, eventueel, dat hij van zichzelf en voor zichzelf persoonlijk, dat hij zich van geen schuld bewust was en dus ook niet zondigde of ook geen, wellicht geen zondige natuur had. Ik zeg niet dat het mijn conclusie is, want ik weet het echt niet, maar uit zo'n vers zou je dat begrijpen. Maar ik ken natuurlijk andere versen waaruit je misschien het tegenovergestelde zou begrijpen, en ik zeg er ook altijd naar eer en geweten van, ik weet het ook niet echt. Maar als iemand de ene conclusie trekt, zet ik er de andere tegenover. En als iemand de andere conclusie trekt, zet ik er de ene tegenover. Zeg, als je daaruit kunt komen, graag, ik kan het niet, ik weet het niet. En daarna zeg ik ook altijd, maar inmiddels maakt het me ook niks meer uit, want ik ben tot overtuiging gekomen dat het geen enkel verschil maakt. En dat de Bijbel er geen waarde aan toekent. Omdat het niet gaat om of iemand zonder of met zonde is, het gaat erom of iemand met of zonder geloof is. Het gaat niet om zonde, het gaat niet om wet, het gaat niet om overtredingen, al of niet. Het gaat om eeuwig leven op grond van geloof. En dat is het thema waar heel duidelijk over gesproken wordt, maar juist dat is weer zo onbekend. Het geloof, weet u nog, het geloof van Jezus Christus. Een van de eerste uitspraken hier in dezezelfde Romeinenbrief. Nou goed, maar dat ik op die opmerking van u zo uitgebreid inga, even. Ja, hij zegt tegen u alleen heb ik gezondigd. Maar nu, let op, waar staat dat? Psalm 51. Maar weet u wat er ook in Psalm 51 staat? Uit diezelfde mond opgetekend. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dus degene die zegt, tegen u alleen heb ik gezondigd, zegt ook, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. De algemene strekking van de uitspraak is dat de iemand die daar spreekt vanaf zijn geboorte een zondaar is. En met dat doel, ik ga getuigen aanroepen, met dat doel vind je het tekstje soms ook vermeld op geboortekaartjes. Heb ik wel eens gezien. Een geboortekaartjes, dat boven in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Heb je niet gezien? Ja, heb ik wel eens gezien. Zo van een kind geboren, maar ja, het is natuurlijk wel een zondaar. Hoezo vreselijk? Dat is toch zo, of niet? Hè? Nou goed, in elk geval wordt de tekst aangehaald ter bewijsvoering voor de zondige natuur van elk mens. Zoveel in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. We zijn allemaal zondaren van geboorte. Dan zit je maar aan te kijken. Ken je dat niet? Die gedachte van, nooit gehoord. Het is dus heel simpel. Ja, natuurlijk, elk mens is een zondaar. En een van de standaardargumenten daarvoor, handboek weet je wel, er staat gewoon, Psalm 51 vers zoveel, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Bij de geboorte. Maar de aardigheid van het vers is nou juist, dat nou net dat vers daar niet voor gebruikt zou moeten worden, omdat het een uitspraak is van de Heer Jezus zelf. In zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Dat kan ook niet missen, want als zij een paar versen verder zegt, tegen u, of tevoren geloof ik al, tegen u alleen heb ik gezondigd, dan weet ik ineens heel zeker dat de uitspraak natuurlijk gelegd wordt alleen maar in de mond van de Heer Jezus. Want David, die de psalm schrijft, ja, die kan natuurlijk niet naar eer en geweten tot God zeggen, ik heb alleen maar tegen u gezondigd. Want daarvoor kennen we hem toch een beetje te goed. Begrijp je wel? En ook al zou je dat idee hebben, dan moet je dat toch tegen God zo niet zeggen. Ik heb alleen maar tegen u gezondigd. Die weet namelijk wel beter. Toch? Met andere woorden, het kan dus alleen maar een uitspraak zijn, nou ja, vanzelfsprekend, een uitspraak zijn van de Heer Jezus zelf. Dat is natuurlijk sowieso met de psalmen het geval, maar daar ook. Maar daar staat in die psalm, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Hetgeen wil zeggen dat de Heer Jezus vanaf zijn geboorte op zijn minst, maar kijk, nou ben ik zelf aan het joemelen, maar ik weet anders ook niet, maar op zijn minst vanaf zijn geboorte gerekend werd als zondaar en van Gods wegen beschouwd werd als zondaar. Ik heb er trouwens nog wel een bewijs voor. Als de dood en dus het verouderingsproces de uitwerking is van de zondige natuur en men schatte de leeftijd van de Heer Jezus op zo rond de 50 of nog net niet, dan betekent het dus dat de dood in hem werkte en dat hij sterfelijk was en dat er een verouderingsproces in hem gaande was. Hebben jullie nog? Ja, u weet wel. Hij was nog geen 50, maar had wel Abraham gezien. Die uitdrukking is dat. Toch? Zeker wel. Het impliceert, als ik het tenminste zo goed lees. Maar zo wordt hij meestal gelezen. Maar het impliceert dus inderdaad dat zijn lichaam onderworpen was aan veroudering en dus aan de dood. Kan niet missen. Ja. Het punt is nou juist, broeder, dat ik graag dan van u zou willen weten waar dat dan staat in de Bijbel. Want daar hebben we het nu over. Waar dat dan staat dat hij geen zondige natuur had. Dat bedoel ik dan net te zeggen. Waar staat dat dan? In Psalm 51, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Romeinen 8, vers 2. Want daar waren we, maar ik ga er liever niet op in omdat het bijzinnen zijn. Maar ja. Ik mag ook niks overslaan, hè. Waar staat, zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vreeses. Hebben we er twee, waaruit zou blijken dat hij wel degelijk een zondige natuur had. Het andere was een argumentatie. Namelijk, als hij veroudert, dan werkt dood en dus de zonde. Hebben we die nog? Ik heb er nog één, dus ook argumentatie. De Heer Jezus werd toch verzocht? Verzoeking van de Heer Jezus, het begint toch zijn openbare optreden, nou openbaar, maar het begint toch zowel in Matthäus als in Marcus weet ik niet, maar Lucas in elk geval ook, Marcus zal ook wel, begint toch het verhaal van de Heer Jezus mee, werd verzocht in de woestijn. Nou, Jacobus zegt, een mens kan alleen verzocht worden als de zonde in hem woont, want als die niet in hem woont, kan die ook niet verzocht worden. Dus Jacobus 1, hij wordt verzocht door zijn eigen begeerte. En dat is die zonde, weet u wel, waarover Romeinen 7 ook sprak. En toen zei, moment hè, en toen zei natuurlijk iemand, maar u bent dan een beetje aangeslagen, dus vooruit. Anders zou je nou gezegd hebben, maar Adam die was toch zonder zonde en die werd toch verzocht en die viel voor de verleiding. En dan zeg ik nee, dat vind ik nou precies weer een fraai bewijs van wat ik ook elders eigenlijk gewoon lees. Dat Adam niet zonder zonde was. Hij had alleen nog niet gezondigd. Dat is een ander verhaal. En daarna zijn we terug bij de Heer Jezus. Want de volgende vraag is natuurlijk, de eerste vraag is, waar gaat hij zondige natuur zo? Ja, en waarom niet? En de andere is, en heeft hij gezondigd? Het eerste antwoord op die vraag is nee. Maar daarna, want ik stiekem denk ik daarover na, dan zie ik daar de 12-jarige, of zullen we zeggen de 11-jarige Jezus. Of zo de 12-jarige dan. Maakt me ook niet uit. Zou hij nou echt altijd precies gedaan hebben wat zijn moeder zei en zo? Hè? Of zullen we daar maar niet over nadenken? Hij was een mens. Hè?
Hij is ons gelijk geworden uitgenomen.
Ja, goed. Maar ja, help me maar een beetje verder. Er staat niet, hij is ons gelijk geworden uitgenomen de zonde. Er staat in Hebreeën, dat ik het losjes doe, is gewoon omdat het mijns inziens in de Bijbel niet een zwaar punt is. En bovendien, omdat het zo'n uitgebreide discussie is, die bovendien mijns inziens ook nergens toe leidt, omdat je met een eventuele conclusie toch niks kunt. Geloof ik. Naar eer en geweten, want anders ging ik het heus niet uit de weg. En ik ga het ook eigenlijk niet uit de weg, hoor. Maar de uitspraak is niet, hij is ons gelijk geworden uitgenomen de zonde. De uitspraak is, hij is in alles verzocht geworden, gelijk als ook wij. In Hebreeën? Welk hoofdstuk het maar is. Hij is in alles verzocht geworden, gelijk als ook wij, doch zonder zonde. En dat wil zeggen gewoon, hij is wel verzocht geworden. Het suggereert een zondige natuur, lijkt mij, maar er staat achter, doch zonder zonde. Maar dat heeft met zondige natuur eigenlijk al niks meer van doen, omdat verzoeking er niet op gericht is dat de mens een of andere overtreding of begaat of immorele daad doet. In het algemeen, verzoeking is erop gericht om de mens te brengen tot ongeloof, want dat is waar het echt over gaat. Het gaat nooit over overtredingen, misdaden, wat er maar wezen mag. Het gaat over geloof of ongeloof. En er staat, hij is verzocht geworden. Wat is verzocht? Zijn geloof uiteraard. Zijn geloof waaruit wij behouden zijn geworden, is getest geworden en gedemonstreerd geworden. En hij is verzocht geworden, doch zonder te komen tot ongeloof of verwerping, ook maar voor een gedeelte van het woord Gods enzovoort. Dat is wat het woord zonde daar in elk geval expliciet betekent. Kan ik ook makkelijk aantonen. Bovendien, bij zonde zouden wij trouwens altijd denken aan ongeloof, tenzij anders vermeld. En niet andersom. Hebben die nog? Nou, in elk geval, wat wij hier lezen in Romeinen 8 dan, is dat God zijn zoon zond in gelijkheid des zondigen vleeses. Dat wil zeggen, voor alle juridische, let op hè, voor alle juridische zaken, en dat zijn de enige die echt van belang zijn, voor alle juridische zaken was hij zondaar. En waar het gaat om biologische zaken, zou ik het echt niet durven zeggen. Ik neig ertoe, ik denk eigenlijk dat hij toch geen zondige natuur had, maar als ik dat moet bewijzen, kan ik het niet. Dus ik mag het eigenlijk ook helemaal niet zeggen. Het zou misschien voortkomen uit tegen u alleen heb ik gezondigd, dan betekent het voor zover hij zondige daden begaan had. Ja, gaat het dus daar niet over de zondige daad van ongeloof, want die was er nou juist niet. Nee, broeder, nee, misschien kom ik er zo op terug. Hij zei, tegen u alleen heb ik gezondigd, wil zeggen dat hij zich verder van geen andere zonden bewust is, maar zelfs dat wil nog niet zeggen dat het dus geen zondige natuur was. Als u begrijpt. Het feit dat hij geen zonden gedaan heeft, bewijst niet dat hij geen zondige natuur had. Het maakt het wel voor de hand liggend en aannemelijk, moet ik u zeggen, maar het bewijst het niet. Maar bovendien gaat hij weer. Wat maakt het uit als de schrift zegt dat hij vanaf zijn geboorte in zonde ontvangen was, dat dus de zonde in elk geval via de dood in hem werkte? Toch? En bovendien dat de schrift zegt dat hij, dat dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Ik moet u eerlijk zeggen, maar daar bent u zich waarschijnlijk helemaal niet bewust. En ik kan het ook moeilijk in een paar minuten aantonen. Ik moet u eerlijk zeggen dat allen die zich met het thema bezighouden, de moeilijkheid van de problematiek heus wel inzien. Maar omdat op voorhand de gedachte is, waar hij vandaan komt weet ik niet, maar omdat op voorhand de gedachte is dat de Heer Jezus geen zondige natuur had, worden alle uitspraken die daarop betrekking zouden hebben, de uitspraken namelijk waaruit zou geconcludeerd worden, waaruit dat hij wel een zondige natuur had of wel zondig was, worden al die uitspraken verschoven. Dat wil zeggen, er wordt dan gezegd, we mogen ze niet toepassen op zijn geboorte en wat er verder volgde. We mogen ze pas toepassen vanaf, en dan is men natuurlijk, verschilt men van mening, omdat de Bijbel dit niet zegt, moet men zelf een keuze maken. De vroegste is dan vanaf zijn doop, en dus het begin van zijn openbare optreden, en dus vanaf zijn verzoeking in de woestijn. Ik zeg toch, verzoeking kan er niet zijn als er geen zonde was. Dan zegt men, nou ja, daar werd hij dus tot zonde gemaakt, maar van nature van geboorte was dat er niet. Dat is de gangbare opvatting, hoor. Maar meer geneigd is men, u weet, ik kom uit de kringen van de vergaderingen, en wat ik daar ben tegengekomen was altijd, je kunt niet zeggen dat daar een standaard opvatting over is, maar wat ik daar altijd van begrepen heb, is dat hij tot zonde gemaakt werd pas bij zijn kruisiging. En niet eerder. En daarna denk ik, ja, nou, maar wat voor principieel verschil maakt dat nou eigenlijk? Wat maakt het uit? Dat is een redenering die je uit de Bijbel niet kunt aantonen, want dat is mijn probleem. Ik heb die dingen ook geleerd. Ik heb veel meer geleerd. Maar het gaat erom of je ze in de Bijbel vindt, of onderzoeken of deze dingen al zijn. Waar staat het nou helemaal in de Bijbel? En ik kan ze echt niet vinden. Wat ik vind is, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Maar ja, dat redeneert men weg, hè? Zo'n uitdrukking. Niemand deed het nog. Maar mijn redeneert het weg. Ze zegt, maar ja, dat betekent dat zijn moeder zondig was. Maar als dat zo is, en zijn moeder is zondig en hij heeft geen menselijke vader, dan is hij toch gewoon zondaar, of niet? Nee, ben u bij de les? Misschien zijn er die het helemaal niet volgen omdat ze zich er nooit in verdiept hebben. Ben u bij de les? Een van de redeneringen is dat het afwezig zijn van de menselijke vader van de Heer Jezus en het tegelijkertijd afwezig zijn van een zondige natuur, dat neem ik dan aan, hè, dat gelooft men, dat bewijst dat dus de zonde wordt voortgeplant en vererfd, dus erfzonde, via de man. En daarna keert men het om en zegt, waarom had de Heer Jezus geen menselijke vader? Omdat hij anders een zondige natuur zou gehad hebben. Maar nou, dat is niet eerlijk om het zo te zeggen, niet echt. Want heeft men het omgedraaid? Welk feit?
Dat staat niet, mijn moeder heeft mij zonder ontvangen. Dat staat, mijn moeder heeft mij
zonder. Nee, ja, zo wordt het weggeredeneerd.
En dat is terecht.
Nee, dat is niet terecht.
Maar dat staat wij tegen over elkaar. Maar ik blijf van mening dat betekent dat Maria zonder was.
Nou ja.
Daarom is ook de kracht van alle.
Als dat zo zou zijn, dat probeer ik nou net te zeggen. In de eerste plaats. Nee, laat me dan even. In de eerste plaats, als dat zo zou zijn. Maakt mij niks uit verder, hele discussie niet. Maar. Goed, maar. Ik heb er ook niks mee te winnen, integendeel. Maar waar het om gaat is dit: dat de uitspraak in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, die wordt. Als je hem toepast op de Heer Jezus, dan wordt door sommigen gezegd, nee, dat kan niet, die was zonder zonde. Dus is er een uitspraak over zijn moeder die zondig was. Ik moet u zeggen dat ik van huis uit geleerd heb dat de Heer Jezus geen zondige natuur had, omdat nou eenmaal die zondige natuur via de vrouw niet vererfd zou worden. Maar dat staat niet in de Bijbel. Dat is ook niet zo. Er zijn zelfs uitspraken, die heb ik zo niet uit mijn hoofd te citeren. Er zijn zelfs uitspraken die zeggen dat die spreken over mensen als over diegenen die uit vrouwen geboren zijn. Waarbij zelfs, als je verder geen vooroordelen zou hebben, je de conclusie zou kunnen trekken dat de zonde vererft via de vrouw. Dat is niet specifiek zo, het is via allebei. Daarna moet ik meteen zeggen dat ik geen flauw idee heb hoe de genen eruit zien, zal ik maar zeggen, hoe de erfelijke eigenschappen zijn van iemand die theoretisch dan geen menselijke vader of menselijke moeder zou hebben. Maar je kunt niet op voorhand zeggen, het is zus of het is zo en daarom was de Heer Jezus zo. De redeneringen, voor zover ik ze ken en gelooft u mij, die heb ik bestudeerd, de redeneringen zijn altijd andersom. Men gaat uit van, hij was zonder zonde, maar dat is alleen de uitspraak uit Hebreeën, die zegt, hij kwam niet tot ongeloof door zijn verzoeking. Dat is niet de uitspraak over een zondige natuur daar. Tenzij je dat erin wil leggen. Zie? En daarna is dan de vraag, als hij geen zondige natuur had, hoe komt dat dan? En dan gaan we terugredeneren en zeggen we, nou, hij had geen menselijke vader. Het is, hè? Nee, dan zeg ik Adam ook niet, maar van Adam geloof ik ook dat hij vanaf zijn schepping een zondaar was. Ja, heeft een andere zaak. Broeder, begrijp je me goed? Ik sta niet te verdedigen dat de Heer Jezus een zondige natuur had. Want dat ik heb zelf net gezegd, en dat is naar eer en geweten, al zou je me allemaal tegenspreken. Naar eer en geweten zeg ik dan, ik denk niet dat hij een zondige natuur had. Maar als ik het moet aantonen uit de Bijbel, kan ik het niet. Ik ben van mening dat de uitspraken die in dat verband gebruikt worden niet doorslaggevend zijn omdat ze kennelijk uit hun verband gerukt worden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Daarna zal ik nog wat zeggen, omdat we er nou helaas in verzeild raken, want ik vind dat het ook buiten de orde van dit hoofdstuk is overigens hoor. Maar zal ik u nog wat zeggen? Ik heb ook geleerd, nou ja, er was een mens nodig die zelf geen zondige natuur had om ons te verlossen. Of er was iemand nodig zonder zondige natuur, want anders is het verhaal, ik citeer letterlijk, anders zou hij onze zonde niet kunnen dragen, dan had hij zijn eigen zonde moeten dragen. Heb je die? Nou, daarna met alle respect, dat klopt natuurlijk niet. Want het feit dat ik schulden heb, belet mij niet eventueel om uw schulden te betalen. Ik bedoel, deze dingen staan niet in de Bijbel. Wat de Bijbel zegt, is gewoon dat het hoofd van de familie op kan treden als losser, het recht heeft om dat te doen, en die mag dus de schuld van de ander betalen. Over zijn eigen schulden wordt niet gesproken. Hij moet natuurlijk vermogen hebben om te betalen. En als u die te moeilijk vindt, heb ik nog een veel eenvoudigere variant daarop. Als de Heer zelf zonder zonde moest zijn om de zonde van iemand anders te kunnen dragen, dan moet ik u zeggen, dan wordt u niet behouden, want hij heeft mijn zonde gedragen. Begrijp u het argument? Als hij zelf zonder zonde moest zijn om die van een ander te kunnen dragen, nou, hij droeg mijn zonde. Toen droeg hij mijn zonde, dan komt u niet meer aan bod. Of andersom. En als hij de zonde van 1, 2, 3, 4, 5, 500, 5000, 5 miljoen kan dragen, dan vervalt het hele argument dat hij zelf zonder moest zijn. Maar dat staat ook niet in de Bijbel. Begrijp je wat ik nu zeg? Hopelijk. Het zijn argumenten die wel de ronde doen, maar die niet in de Bijbel staan. Ik kan ze niet vinden. Als u ze kunt vinden, geeft u ze mij. Dat zou mij helpen dus, in dit geval zeker. Wil ik het graag weten. Maar ik kan ze in de Bijbel niet vinden. Maar waar ik ze tegen ben gekomen in de literatuur, in de argumentaties, ja, daar stel ik vast, men heeft iets wat men verdedigen wil en heeft er ontwikkeld filosofieën om dat aannemelijk te maken. Maar zo vind ik het in mijn Bijbel niet. En daar gaat het om. En dan zeg ik weer, maar het is helemaal geen punt. Het punt is namelijk dat de Heer Jezus mens werd om te kunnen sterven. En hij werd dus bij zijn geboorte sterfelijk mens. En als dood en zonde bij elkaar horen, dan droeg hij daar onze zonde, wat het ook wezen mag. Maar voor alle doeleinden geldt, hij was in juridisch opzicht, volgens de wet, Gods wet, was hij een zondaar. Of hij dat biologisch ook was. Ja. Ja. Nee, broeder, dat probeer ik steeds te zeggen. Ik kan in de Bijbel niet vinden hoe het echt was. Maar ik kan ook niet vinden wat er de consequentie van zou zijn. Maar het speelt ook geen rol. Waar het over gaat is, dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Op juridische wijze, in elk geval. En wat dat in zijn genen, in zijn lichaam, biologisch, heeft uitgewerkt. Nou, het heeft er in ieder geval toe uitgewerkt dat hij aan veroudering onderhevig was. Dat hij ziek kon zijn, dat hij zich zwak kon voelen. Dat hij bloed kon zweten, dat is bepaald erg ongezond, moet ik u zeggen. Kortom, hij was met zwakheid omvangen. Velen willen dat trouwens niet horen, maar dat lees ik ook in Hebreeën 10. Men heeft namelijk een hoge priester die nodig. Wij zwakke mensen hebben een hoge priester nodig die ook zelf met zwakheid omvangen is. En zo een hebben wij. Want dat men zwak is, wil niet zeggen dat men niet sterk is. Ja. Je moet die dingen natuurlijk een beetje subtiel weten. Maar goed, die kwestie van Psalm 51 trouwens, lagen dus geen onderwerp voor openbare discussie dan. Maar voor zover ik dat vers lees, in het Nederlands, maar ook in het Hebreeuws, is gewoon dat de Heer spreekt over zichzelf. Ik ben ontvangen in zonde. Ik ben in zonde. Daar gaat de hele psalm dus over. En daarom lees ik hem ook inderdaad zo. Ja. Ik heb geen reden om dat weg te redeneren. Omdat het ook niet strijdig is met wat ik elders in de Bijbel daarover tegenkom.
Ik heb wat losgemaakt.
Ja, nou nee, dit soort uitspraken leiden altijd tot problemen, tenzij ik hardop roep, het betekent, er staat dan in alle Bijbels, alle commentaren, staat groot in de kantlijn bij vers 3, ja, hij kwam wel in gelijkheid de zondige vlees, maar het betekent niet dat hij een zondige natuur had of zo. En soms wat uitgebreider. En dat maakt mij achterdochtig, want dan moet je toch zeggen waarom. Waarom het dat nou niet betekent. Dan wil ik dan. Ik ben geneigd te denken dat het ook inderdaad zo is. Maar ik wil dan graag weten op welke grond. Maar die grond vind ik niet. En daarom durf ik het ook niet zo te zeggen. Ik mag het ook niet leren, want ik kan het zelf in de Bijbel niet vinden. Het tegenovergestelde trouwens ook niet. Maar wat de Bijbel mij leert, is dat de Heer Jezus arm werd om ons rijk te maken. Slaat op zijn geboorte. Dat hij kwam inderdaad in zwakheid, in gelijkheid des zondige vlees. Dat hij ons in alles is gelijk geworden. Dat hij in alles beproefd geworden is gelijk als ook wij. Maar zonder te komen tot ongehoorzaamheid dus, tot ongeloof. Want daar gaat een schriftgedeelte daarover enzovoorts. En wat ik me er verder bij moet voorstellen. Ja, dat weet ik ook niet. En als ik er al in het publiek zo uitgebreid over spreek, is het in de eerste plaats omdat ik van u eventueel zou horen hoe het dan wel is, hoe het dan definitief is. Maar dan moet er natuurlijk wel goede Bijbelse argumenten komen. En ik heb niks aan schriftplaatsen zo van, doch zonder zonde, want dat is een uit zijn verband rukken van het vers als zodanig. En die geen zonde gekend heeft en voor ons tot zonde werd gemaakt, om daarvan te zeggen, ja, dat gebeurde pas toen hij gevangen genomen werd, of pas laat, of pas aan het kruis. Want het wordt dikwijls gezegd, dan denk ik, ja, sorry hoor, maar wat ik er nog meer in de Bijbel over vind, slaat niet op een periode pas heel laat in zijn leven, maar het is al vanaf het begin. Bovendien, als ik in de Bijbel lees over het lijden van de Heer Jezus, dan lees ik niet dat dat pas gebeurde toen hij gevangen genomen werd, of misschien een week daarvoor, maar dat heeft ook betrekking op heel zijn leven. Hij leed vanaf zijn geboorte af aan, ja. En wat is daar trouwens voor moeilijks aan? De algemene gedachte is bovendien elk mens per definitie van zijn geboorte af aan lijdt. Dus zo moeilijk moet dat nou ook weer niet zijn. Afgezien van dat de schrift specifiek spreekt over het lijden van de Heer Jezus, dat het gevolg is van zijn eigen trouw aan zijn hemelse vader, aan degene die hem gezond heeft, aan de bediening die hij had, waarbij hij opliep tegen de ontrouw van zijn vrome religieuze tijdgenoten. En die hem om die reden wilden stenigen en vervolgden en haten en hoe dat allemaal maar heten mag. Dat was er altijd al. Daarin droeg hij ook inderdaad de consequenties van. Dus al heeft hij aan den lijve inderdaad ondervonden. En dat is nou precies waar het over gaat. De functie van de hoge priester is in ieder geval die van... hij moet mens zijn. Hebreeën 5. Dus is hij mens. Zijn er uitzonderingen dan? Wijkt hij af van ons? Nou, wat er juist staat, is dat hij niet afwijkt, behalve dan in zijn geloof. Hij wordt geacht gelovig te zijn meer dan wie anders ook, is het idee. En in dat verband staat ook dan dat van zonder de zonde. En dan staat er, die in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest is, maar die getrouw is aan degene die hem gesteld heeft, die behoorlijk kan medelijden met de onwetenden en dwalenden, toch? Hè? En dus die... En dan zeg ik niet zondige natuur, want dat bedoel ik ook niet te zeggen, maar die wel een volkomen menselijke natuur had en dus ook heeft. Hij heeft wat meer dan dat, maar niettemin de menselijke natuur. Die weet wat het is om te leven in een wereld als deze. En die weet wat het is om de gevolgen te dragen van zonde en dood, inderdaad. Heb je dat? En dat kun je allemaal vertellen zonder te zeggen dat hij zondige natuur had. Toch? Dat heb ik ook altijd gedaan. Kun je precies zo vertellen. En mijn vader predikte dat ook zo. Zonder te zeggen dat hij een zondige natuur had, want dat geloofde hij ook niet. Alleen de argumenten die ik van hem geleerd heb, ja, dat zijn argumenten bij waarvan ik zeg, ja, dat, ja, ja. Ik beschouw het niet als sterk argument. Ik ben het er niet mee eens. Als argument niet. En daar gaat het maar om. Maar daar hoef je niet eens problemen over te krijgen vervolgens. Omdat het namelijk geen rol speelt. Maar wij zouden de Heer kennen als degene die verscheen in een zondige wereld. Die daartoe ook kwam. Bewust. Van oorsprong. Enzovoorts. En die inderdaad ons leven kent, die weet wat wij hier doormaken, omdat hij dat aan de lijve heeft ondervonden. En dat kan alleen omdat hij ook naar de inwendige mens, naar zijn denken, met ons overeenkomt. Dat wil zeggen, hij heeft zijn gevoelens, hij moet afwegingen maken, moet beslissingen nemen en vooral leven uit geloof. Dat is het idee. En dat is waar het allemaal om gaat. En daarna zeg ik weer, en in veruit de meeste gevallen wordt zonde in de Bijbel genoemd alleen als ongeloof, omdat dat de essentie is van zonde. Zit niet in het uitwendige, weet u nog, heb ik het vorige keer over gehad. Zit niet in het uitwendige, zit niet in de werken. Ik, mijn ego, wordt bepaald, ik, dat wordt bepaald door de inwendige mens en namelijk door het denken. En de rest is van tijdelijke aard en volstrekte bijzaak. Nou goed, wij moeten het daarbij laten, want het is weer hoog tijd al voor de pauze. En nog zijn wij in Romeinen 8 vers 2, waar in de tweede helft, die tweede zin staat, dus in die tweede zin tussen haakjes inmiddels, dat God zijn zoon zond in gelijkheid des zondige vleeses, en dat vanwege de zonde, want hoe dan ook, hij... Dat is 2 Korinthe 5, laatste vers. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. In elk geval, de Heer kwam in gelijkheid des zondige vrees. In een andere plaats staat dat wij zijn voorbeeld zouden navolgen, namelijk dat wij zouden afleggen aangaande de oude mens de voorgaande wandeling. Termen als zonde komen daar niet in voor, maar wel de oude mens, die zou afgelegd worden. Dat is ook inderdaad wat met de Heer Jezus in de eerste plaats gebeurd is, waarom hij bovendien ook in de wereld kwam. Of zoals Hebreeën 2 het zei, hij kwam in de wereld om te kunnen sterven. En hij is desgelijks, net als wij, vlees en bloed deelachtig geworden staat er, opdat hij door de dood heen teniet zou doen degene die het geweld des doods had. Eén ding is zeker, als de vraag gesteld wordt, was de Heer Jezus sterfelijk, dan is het antwoord ja, omdat hij gestorven is natuurlijk. Misschien bedoelt dat men dat dan met de vraag niet, maar strikt genomen, inderdaad, daar kwam hij juist voor, om te kunnen sterven. En zo werd, einde van het vers, de zonde veroordeeld in het vlees. Maar de aardigheid ervan is dat de Heer Jezus dus vlees werd, zelf vlees werd, en dus kwam in zwakheid, zelfs in krachteloosheid, want dat is het woord wat hier in het begin van het vers gebruikt wordt. Niet omdat het zo wenselijk was om vlees te zijn, maar juist om het vlees, de uitwendige mens is dat dus. U weet wel. Om dat vlees waarin de zonde woont, uit hoofdstuk 7, om dat te overwinnen. En dat is de aardigheid, eigenlijk ook de humor in deze twee zinnen. Want er staat eerst in die eerste zin tussen haakjes, er staat hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was. En u weet, de wet was, wat was de wet ook weer? Heilig, rechtvaardig, goed. Stond nog een, geestelijk, wou zeggen, er was nog een woord. De wet is heilig, rechtvaardig en goed en geestelijk. Daar mankeerde er niks aan, maar de wet kon iets niet, toch? En daarvoor staat dan, dat kon die wet niet, omdat zij door het vlees krachteloos was. Dat is die eerste zin tussen haakjes in Romeinen 8, vers 2. Aan het vlees mankeerde van alles. En raad is wat? In plaats van dat de Heer op een of andere wijze de wet versterkt, komt hij in het vlees. En ook niet om het vlees te versterken. Zo van de wet was krachteloos omdat het vlees krachteloos was. Dan zullen we het vlees eens even wat oppeppen. Helemaal niet. Hij kwam in het vlees om te kunnen sterven. En raad is wat, daardoor is tot stand gebracht wat tot stand gebracht moest worden. En wat de wet niet kon, heeft God dus toch gedaan. Door dat wat sterker is dan de wet uiteraard. Maar het was via een weg juist van zwakheid. Het was tegenovergestelde. Het was niet een demonstratie van kracht primair. Het was in de eerste plaats, althans eerst, in de chronologische volgorde, een demonstratie van zwakheid. U weet wel. Hij heeft zich ontledigd, heeft gestaltenis van een dienstknecht aangenomen, is de mens gelijk geworden, is uitermate vernederd dus. Hè. Gehoorzaam geworden. Tot de dood, ja, de dood. Filippenzen 2. Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises en daarna. En die gezindheid zal ook in ons zijn. Want dat is Filippenzen 2. Maar langs die weg van vernedering, dat is dus die van zwakheid of krachteloosheid uiteindelijk. Wat zo kun je rustig de dood uiteindelijk omschrijven. Langs die weg is juist de zonde veroordeeld geworden in het vlees. De wet had dat moeten doen, theoretisch. Maar kon dat niet. Omdat die wet gelegd was op het vlees en het vlees is krachteloos, dus de wet werkte niet. En toen werd de Heer Jezus vlees, hij kwam in het vlees, God zond zijn zoon in het vlees. Ik citeer hem met opzet nou zo letterlijk mogelijk zoals hij hier staat. Dan kan dat niet misverstaan worden in elk geval. Hij zond zijn zoon in gelijkheid des zondige vleeses. En specifiek in verband met terwille van dan wel voor de zonde. Men zou het begrip zonde dus zeker niet kunnen wegredeneren. Daar ging het nou juist allemaal over. Maar het is gebeurd. En zodoende heeft God de zonde veroordeeld in het vlees. En dat laatste vlees, als u vraagt wiens vlees specifiek, als u zegt van nou, niet algemeen, maar meer specifiek, dan moet ik toch zeggen, is het vlees van de Heer Jezus. En ik durf ook wel te zeggen, zijn oude mens. Daarom zei ik al, dat is nou net wat hij deed, de oude mens afleggen. En in zijn vlees heeft hij inderdaad onze zonden gedragen. Die van ons allemaal, in elk geval. En waar het dan uiteindelijk om gaat, ik weet niet, los van heel die discussie die we hier straks hadden, als je een korte inleiding van EBI of zo, hè, als je een korte, ken je die?
Ja.
Oh. Nou ja, als je een korte inleiding hebt op de verschillende Bijbelboeken, dan kom je bij de korte inleiding op de Romeinenbrief. En dan een van de eerste dingen die dan staat is dat er in de hele klassieke wereld geen boek bestaat dat zo'n goed voorbeeld is, zo'n hoogtepunt is van logisch, maar ook juridisch denken en redeneren. Dat wil zeggen, als er een juridisch klassiek boek bestaat, is het de brief van de Romeinen. Met name slaat het op hoofdstuk 1 tot en met 8. En wie ben ik om dat tegen te spreken? Ik denk ook wel dat dat zo is. Dat kan er niet anders, omdat het gaat om Gods eigen recht. Zoals het uiteengezet wordt. En daar gaat het nou juist om, hè? Daar gaat het echt om. De juridische positie waarin de Heer Jezus terecht kwam. Nee, eerst de juridische positie waarin wij terecht waren gekomen hier in deze wereld. Daarna de juridische positie waarin de Heer Jezus terecht kwam. En vervolgens de juridische positie waarin wij als gelovigen nu terecht zijn gekomen. Dat is het aardige van het verhaal natuurlijk. Wij waren zondaren. Er was niks goeds aan, hebben we gelezen in hoofdstuk 3. Toen kwam hij in gelijkheid des zondigen vlezes. Omdat het zo hier staat, zeg ik het nou dus ook zo. Toch? En hij stierf, net als alle andere zondaren. Net als alle andere mensen bedoel ik te zeggen. Hij stierf ook, maar raad eens wat. Langs die weg komt de overlossing tot stand. En als ik nou een broeder Brand vraag, hoe komt dat nou dat door hem die verlossing tot stand komt, dan zegt hij, omdat hij van nature zonde was. Toch? Ja, ik denk ook dat dat zo is, ja. Ik zou ook geen ander antwoord weten. Dat geloof ik ook, ja. Alleen ik heb moeite om daar één tekst voor te citeren, omdat ik denk dat die teksten over andere dingen gaan. Dat is de discussie, om het even nog toe te lichten. Maar dit is het idee. Dat wil zeggen, het vlees wordt toch gebruikt om Gods werk te volbrengen. Het vlees deugde niet, maar God zelf als het ware kwam in het vlees. Die tekst staat ook niet in de Bijbel, dat weet u. Hè? God geopenbaard in het vlees, die staat er abusievelijk. Dus die kun je ook al niet gebruiken. Maar niet meer zeg ik het nou toch maar zo, ongeveer dan. Hè? God zelf nam gestalte aan of zo, of kwam in het vlees. Want ik weet ook niet hoe je dat beter moet formuleren. En, maar juist daardoor werd het vlees overwonnen en werd de zonde in het vlees veroordeeld. En zo eindigde de Heer Jezus aan het kruis. Maar daar werden niet alleen daar ging het niet om een oordeel alleen over de Heer Jezus, maar ging het over een oordeel over een ieder van ons. Dat is naar ons rechtvaardigheidsgevoel, denk ik, niet te verklaren. Maar wij hoeven dat ook niet. En ons rechtvaardigheidsgevoel betekent niks. Echt, voor God niet. Want de schrift zegt, indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Ga daar maar aan staan. Er zal iemand zeggen, dat is mooi geredeneerd. Dan zeg ik, nee, dat is niet mooi geredeneerd, dat is goddelijke waarheid. Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. God heeft andere wetten. En hij heeft de enige echte uiteraard. Als hij dat niet zou hebben, zou hij dus niet God zijn. Dus ik kan het rustig zo zeggen, per definitie, de enige echte wetten zijn Gods wetten. En die zegt hoe het is. En die zegt dat er één inderdaad in staat was en ook het recht had om de zonde der wereld te dragen. Nou, dat is wat hij gedaan heeft. En dat hij zelf daarin voorzien heeft, God zelf, ja, dat is allemaal waar. Maar niettemin op volkomen wettige grond. Ik denk dat we dat eerder ook al gezegd hebben. We hebben vastgesteld, ja, dat zal naar aanleiding van hoofdstuk 3 geweest zijn. Het feit dat wij niet onder de wet leven is niet in strijd met de wet, maar is juist in overeenstemming met de wet. De wet is namelijk vervuld, is toegepast geworden, tot aan de dood aan toe. En om die reden zijn wij vrij van de wet, want als één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5 zijn dus allen gestorven. En wie gestorven is, is vrij van de wet. Volgens de wet. Doen wij dan de wet niet? Wij die door het geloof gerechtvaardigd worden, was de vraag in Romeinen 3. Nee, integendeel, wij bevestigen de wet. Dus we zijn toch maar, denk ik, geen antinomianisten, denk ik, hè? Nee. Dat is Gods recht. En volgens hetzelfde recht kon de mens, deze mens in zijn positie, dat wil zeggen als erfgenaam van Adam, zich garant stellen voor heel de mensheid. En als hij vraagt waar haalt hij het vermogen vandaan, het geld, kan hij betalen. Waar haalt hij het vermogen vandaan om die grote schuld van heel de mensheid te betalen. Dan zou mijn antwoord dus zijn voor de brandweer. Vermoedelijk dus. Ik zeg dus vermoedelijk, maar het zal wel daarin liggen dat hij inderdaad toch geen zondige natuur had van zichzelf. Maar, zoals gezegd, ik hou me aanbevolen voor de schriftuurlijke argumentatie. Maar ik denk wel dat dat zo is, ja. Dat,
hè? Als iemand gezondigd werd in het Oude Testament, dan moest hij met een volmaakt lam komen, of een dier, volmaakt.
Ja, het enige probleem. Kijk, dat is nou een opmerking waar ik dus in het publiek niet zomaar op in kan gaan. Want, en dus zeg ik nu waarom niet. Het idee van er moet het offerdier moest volmaakt zijn, daarvan, punt 1, zou ik niet 1, 2, 3 zo kunnen zeggen of dat voor alle offerdieren altijd gold. U kunt er 1 of 3 opnoemen, goed. Maar of dat voor altijd gold. Per slot, er waren ook offers die waren niet eens dierlijk. En bij gelegenheid hoefden die ook niet volmaakt te zijn. Noem eens 1 onvolmaakt offer. Het offer van de eerstelingenbroden. Is dat zuurdesem in? Moest zelfs. Juist omdat het een beeld is van onvolmaaktheid. Dus dat wordt dus wat moeilijk. Maar dierlijke offers, voor zover ik weet, inderdaad. Maar ik heb misschien wat over het overzien. Als er wat bij staat, staat erbij dat het volmaakt moet zijn. Maar daar moet ik meteen aan toevoegen dat je er niet zomaar, echt zomaar in, vanuit moet gaan dat alle dierlijke offers, waarbij de dieren dus stierven, ook per definitie en exclusief, dat wil zeggen uitsluitend, een beeld zijn van het lijden en de dood van de Heer Jezus. Want dat is niet zo. Dit is iets moeilijker. Maar het is nou eenmaal zo. Het punt is namelijk, dan zeg ik gewoon, dan ben ik buiten de orde van Romeinen 8, dus broeder, ik vind het niet erg, maar. Het punt is namelijk dat in veel gevallen, ik zeg het nu dus terughoudend, hè, om de discussie dus niet te ontwijken ook, hè, maar dat in veel gevallen de offerdieren, niet, die dus inderdaad eerst stierven, niet een beeld zijn van de dood van de Heer Jezus of zijn lijden. In veel gevallen ook wel, hoor, begrijp je me vooral goed. Maar in veel gevallen zijn ze uitdrukkelijk een beeld van wat daarna komt. De opstanding namelijk. Heb je dat? Bovendien, ook als ze al volmaakt waren, de dieren, was geen gebrek aan. Werden ze geslacht? Ik denk dat ik het paaslam in gedachten heb, hoor, nu. Maar eigenlijk moet ik hier een ander offer in gedachten hebben. Maar goed, een dier zonder vlek of rimpel, zal ik maar zeggen. Moest volkomen zijn, 1-jarig lam, zoiets. Dan werd het geslacht. Daarna zeg ik, maar slachten is niet offeren. Dat schijnt niet bekend te zijn, maar dat is gewoon zo. Ook in de Bijbel, slachten is niet offeren. Echt niet. Anders moet ik die schriftplaatsen weer opzoeken, maar ik zou het niet doen. Die schriftplaatsen waar staat dat sommige priesters, omdat ze, nou ja, een scheve schaats hadden gereden aan van la letteren, maar omdat ze niet helemaal deugden, dat ze weliswaar mochten betrokken zijn in de tempeldienst, maar ze mochten wel slachten, maar ze mochten niet offeren. Dan weet je toch heel zeker dat slachten en offeren niet hetzelfde is. Offeren gebeurt niet op de slachtbank, maar op het altaar. Hebben die nog tot zover? Daarna moet ik u zeggen dat nadat ze al geslacht zijn, dan pas worden ze geofferd eigenlijk, dus. Daarna is het nog niet goed, want dan worden ze nog offerdieren in veel gevallen helemaal ontleed. Met paaslam is een ander verhaal, daarom kan ik dat nu niet zeggen, want dat werd gegeten. En er werd verder niks aan gedaan, ging in zijn geheel, lijkt me ook niet smakelijk. En het zou vermoedelijk verboden zijn tegenwoordig, in het geheel moest het dier, klaargemaakt worden voor de maaltijd. Maar als zo'n dier geofferd moest worden op het altaar, werd het daarna niet alleen gedood, maar ook geslacht in de zin van ontbonden, in facto, redenkundig ontleed wordt het dan, zo. Is dat niet? Ontbonden in facto. Ja, hoe zeggen ze? Ik weet echt niet hoe je zo moet zeggen. Er werden organen uitgenomen, een deel werd weggegooid, ander deel was voor wat anders bestemd. En het werd ook allemaal gewassen. Ja, alles werd gewassen. Ja, nou, dan moet je voor je eigen maaltijd ook, ook als het vlees is. En als je het de Heer aanbiedt te eten, dan moet het ook schoon zijn. Dat is gewoon heel eenvoudig. Ja, het werd echt, lees het maar na in de wet, hoor. Uitgebreid zit er allemaal in. Er werd van alles werd als vuil beschouwd. Dan moest ik weggedaan worden, verbrand worden. Kortom, zo volmaakt was het dan dus ook nog niet. Maar pas als het op altaar kwam, was het volmaakt. Maar tegen dat het op altaar komt, is het nooit meer een beeld van lijden en dood, maar alleen nog maar van leven, omdat het vanaf het altaar opstijgt naar de hemel. Vandaar dat die argumentatie. Daarna is een andere vraag. Naar eer en geweten. Bent u voor God volmaakt? Op grond waarvan? Op grond waarvan? Op grond van. Dat is het goede antwoord. Op grond van geloof. Zodat dus, dan komen we weer bij die argumentatie terecht. Zodat dus, als het gaat om een volkomen lam of een volkomen dier, ben ik in de eerste plaats geneigd te zeggen, het is een beeld van de volkomen mens, dat is de gelovige mens. Heb je dat? Want daar gaat het eerst om. En de discussie die nou verder gaat met broeder Brands, die hebben we al gehad. Dat is de discussie. Maar waarom was de Heer Jezus nou zo volkomen gelovige? Omdat hij geen zondige natuur had. Dat is dan het antwoord. En eerlijk gezegd, dat antwoord, ik lees het niet, maar dat antwoord kan ik begrijpen. Rigoureus, dat is een fundamenteel verschil. Dat kan ik begrijpen. Als het anders zou zijn, dan kan ik het niet begrijpen, zou ik niet weten waarom. Waarom hij nou een veel betere gelovige was dan welke andere gelovige ook. Want we hebben nog een paar goeie hoor, in oud-testamentische tijd, waarmee we dan met moeten vergelijken. Waarom was de Heer Jezus dan nog beter? En veruit. En dan wordt dus het antwoord, geen zondige natuur. Begrijp je wel? Maar u weet hè, wat ik nou aan het doen ben, hè? Filosoferen. En dat is link. Dus, vooruit maar weer. Maar ik denk wel eerlijk dat het zo is, hoor. Dat is wel. Maar nou terugkeren naar dit schriftgedeelte. Ik wil maar zeggen, volmaaktheid is niet noodzakelijk. Ik wil niet noodzakelijk zeggen dat men geen zonde in zich heeft in de zin van zondige natuur. Maar het wil zeggen, volmaaktheid wil zeggen geen ongeloof. Zo is het nou eenmaal. En op die grond worden wij in de eerste plaats als volmaakt beschouwd, omdat wij gelovigen zijn. En dus gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van de gemeente in de eerste plaats, en daarna van elke overheid en macht, enzovoorts. En daarna nog een andere, want dan loop ik weer hier in de Romeinenbrief. Romeinen 12, de eerste twee versen, kent u uit het hoofd, voordat we ze ooit gaan lezen in de bespreking van dit Bijbelboek. Waar staat, ik bid u dan dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk, volmaakt staat er niet bij, maar ik zou niet weten waarom niet, hè. Offer. Wat, om te sterven? Nee, integendeel. Omdat we leven hebben ontvangen. Toch? Nu dat wij volmaakt gesteld zijn in Christus, omdat er aan ons niks meer mankeert, let op, de zonde woont nog in ons. Maar omdat we volmaakt gesteld zijn in Christus, zijn wij dus geschikt, bekwaam gemaakt, heet dat in 2 Korinthe 3, zijn we dus bekwaam gemaakt om het nieuwe verbond te dienen. Of gewoon om onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Want als God al onze tekortkomingen, al onze gebreken, wat er maar is, heeft weggedaan. Of beter nog, als hij zegt, gij zijt volmaakt, dan roepen wij hoera en vragen even, maar wat moeten we daar nou mee? Wat kunnen we daar nou mee? Wat levert het op? Wat hebben wij eraan? Het antwoord is, daardoor zijn we goedgekeurd om geofferd te worden. Dus het enige wat we daarna kunnen doen, nadat gezegd is, gij zijt volmaakt, want dat roepen we zo graag, toch? We zijn in Christus volmaakt. Nou, het enige wat het betekent, Is dat wij onze lichamen stellen zouden tot een levend heilig goden welbehagelijk offer. Hem ten dienste stellen. Dat is het verhaal. En let even op dat hierin zondige natuur dus geen rol van enige betekenis speelt, overigens. En dat zeg ik wel met grote nadruk, omdat velen denken van ja, ik ben nog zo'n grote zondaar, ik doe nog zoveel dingen verkeerd, ik ben niet geschikt voor de dienst aan de Heer. En dat is dus niet zo. Men is wel een grote zondaar, maar niet op grond daarvan ongeschikt voor de dienst aan de Heer. Dat heeft er niet mee te maken namelijk. Men zou geloven, met geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. In Christus wordt men volmaakt gesteld. U weet wel, in die nieuwe mensheid waarvan Adam het hoofd was uit Romeinen 5. En daardoor gewijd aan de dienst van God. Nou, de Hebreeënbrief zegt het nog veel sterker dan ik nu. Maar die laat ik maar weer aan de kant liggen even. Want ik ga weer terug naar Romeinen 3, of 8 vers 3. Want wat de wet niet kon, omdat het vlees niet deugde, heeft God toch gedaan nadat hij zijn zoon gezonden had in gelijkheid des zondige vlees. En zo heeft hij in de Heer Jezus Christus de zonde veroordeeld in het vlees. En wat mij betreft, ik kan moeilijk zeggen, om terug te komen op Psalm 51, kan moeilijk zeggen wat de traditionele verklaring van de psalm is, want volgens mij is die er helemaal niet. Ik denk dat de traditionele verklaring van de psalm is dat als men zelf zich in moeilijkheden bevindt of nodig vindt om de eigen zondigheid die men zich wellicht bewust is geworden, om die te beleiden, dat men dan zegt, nou ja, David deed het ook en hij deed het met de woorden van Psalm 51. Ik denk dat dat de traditionele verklaring is. Maar ik moet u zeggen, dat is niet de goede. In werkelijkheid, de psalm wordt gelegd in de mond van de Heer Jezus. Dat is met al die Davidische psalmen zo. Dat zegt Petrus namelijk, en Paulus trouwens ook. Dus het kan niet missen. En in de psalm beleidt de Heer Jezus dus onze zonden. Hebben jullie? Hij beleidt onze zonden. Onze zonden tegenover de zonden die hij droeg. Dus, nee, niet zeggen dat is maar vreemd, want dan heb ik nog twee voorbeelden van u, voor u, van de twee andere hoogst geplaatste Joden die ik ken in de Bijbel. Twee andere hoogst geplaatste Joden die ik ken in de Bijbel. De een was, hè? Ja, ik wilde bij de andere beginnen, mevrouw. De ander dus was Daniel. En de een was Salomo. Nou, de derde was dus David in. Maar goed, dat loopt echt via de Heer Jezus. Via de poëzie, om zo te zeggen. Via deze dichterlijke boeken. Maar Salomo in zijn gebed bij de inwijding van de tempel stelt zich in de plaats van het volk, die moet beschouwd worden als de Goel, de losser, het hoofd van de familie van heel Israël. En hij doet naar God toe belijdenis van de zonde van het volk en vraagt daarbij om vergeving, uitgebreid. Dat heeft ze zelf op zich, wij dit, wij dat. En daarna hebben we David, dus even later, of ik wilde zeggen Daniel, even later Daniel in de Babylonische ballingschap, die door bestudering van profetisch woord op hetzelfde punt uitkomt en zegt, kan wel wezen dat God van alles aan ons beloofd heeft, maar als wij ons niet bekeren tot de Heer, dan komt er niks van terecht. En hij als hoogstgeplaatste Jood, of Israëliet, zo je wilt, dus in dit geval hetzelfde, gaat op zijn knieën en doet belijdenis van de zonden van zijn volk. Niet in de ik-vorm, maar in de wij-vorm, uiteraard. Maar de Heer Jezus, van wie dat allemaal een uitbeelding is, onder andere dan, maar in ieder geval spreekt het over de Heer Jezus, en zijn typen daarin van de Heer Jezus. De Heer Jezus doet dat niet eens in Psalm 51 in de meervoudsvorm, maar in de enkelvoudsvorm. Ik. God heeft onze ongerechtigheden, is dat Jesaja 53, gelooft wel. God heeft onze ongerechtigheden op hem doen aanlopen. Als u me vraagt op welke wijze, dan zeg ik, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat hij in onze plaats gesteld werd. of andersom, dat hij onze plaats innam. Die van u, die van mij, van heel de mensheid. Dat is het verhaal. En hij doet dus inderdaad belijdenis van zijn zonde. En zegt dan ook tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Want als u mij nog een keer vraagt, maar ik dacht dat dat langzamerhand wel duidelijk was. Ik denk ook inderdaad dat de Heer Jezus aan niemand anders zonden hoefde te belijden. Dat vroeg je bij gelegenheid ook aan zijn omgeving.
Yes.
Toch? Nou, ja, vooruit. Doe maar. Het valt in ieder geval in die categorie. Ja, oké. Okay. Maar dat hoefde niet. Er was ook nergens voor nodig. Maar hij zei tegen u alleen heb ik gezondigd, omdat hij onze zonden droeg. En dat waren zonden naar God toe. Bovendien, hij droeg ze ook alleen in die functie om ons tot God te brengen. Of hoe het maar heet, mag om de relatie tussen de schepper en de schepping op orde te brengen. Dat is het verhaal. Toch? En dat is wat vers 3 zegt. En daarom, want het is heus wel eens goed om daar langzaam uitgebreid bij stil te staan, om zo te zeggen. Daarom is er geen veroordeling meer. Niet in de toekomst, niet in het heden, het is al geweest. Nou, ik nog een keer mijn vader mag citeren vanavond. In de evangelisatietent dan. Ja, dat was al voordat het morgenrood heette, zuster. Ja, sorry. Dus dat is heel lang geleden. In de evangelisatietent had hij altijd een prachtig voorbeeld van, als je nou in de vrije natuur bent, in de heide of in het bos, en er breekt bosbrand uit, waar moet je dan heen vluchten? Je kunt ergens, waar moet je heen vluchten? Hè? Je moet zien dat je terechtkomt op een punt waar dat vuur al geweest is.